Dan nu naar deel 2 van onze documentaire serie De Laatste Belgen. Over Duitsstalige Belgen uit de zogenaamde Belgische Oostkantons. Zo'n 75.000 mensen die een eigen minister-president hebben, een eigen radio- en tv-station en zelfs een diplomatieke vertegenwoordiging in Berlijn. In deel 1 heeft u kunnen horen hoe collega Hans Olink naar dit gebied ingeklemd tussen België en Duitsland reisde en op de Baltiaheuvel het hoogste punt van het land uitgelegd kreeg hoe een generaal die zijn sporen verdiende in de Congo de bewoners tot echte Belgen moest maken. In deel 2 kunt u horen hoeveel moeite dat kostte, maar uiteindelijk toch luchtte. Luistert u naar De Laatste Belgen, programma van Hans Olink.
Niet ver ten zuiden van Vaals liggen de Oostkantons. Een in het oosten van België gelegen strookland van 854 vierkante kilometer, doorsneden door de Hoge Venen. Een geliefd wandelgebied. Eupen, Malmedy en Sankt-Vith heten de centra van de drie kantons. Het gebied heeft een merkwaardige geschiedenis, zoals te zien is in het dorpje Raren, oostelijk van Eupen, waar een monument verraadt hoe de Belgische overheid in de jaren 20 probeerde echte Belgen te maken van de bewoners die tot de Eerste Wereldoorlog nog Duitsers waren. Met de Eupenaar Werner Miese bezoeken we het monument.
Dit is een monument ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog.
Ja, Eerste en de Tweede.
En de Tweede.
Maar het monument is uit de 20er jaren. Ja, het speciaal hier aan dit monument is, het is een monument ter herinnering aan de doden uit de gemeente Raren, Eerste Wereldoorlog. Dus ter herinnering aan Duitse soldaten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Raren Duits in de jongens hier waren Duitse soldaten. Maar die soldaat die man ziet op dit monument is een Belgische soldaat.
Hoe ziet u dat? Ik zie een man met de rug naar mij toe staan, naar het monument toe. Ja. En die heeft een soort krans in de hand.
Ja, ja. Maar kenner van militaria, die zien dat is een Belgische soldaat. Een Belgisch uniform. En dat is toch speciaal. En het zegt iets uit over het gevoel voor geschiedenis hier van de mensen. Dan kan man zeggen, dit is een vervalsing van de geschiedenis. Of dit is op Duits verzöhnung, een symbool voor verzöhnung van de Duitse en de Belgische geschiedenis.
Verzoening,
Die verzoening. Die Belgische soldaat doet zijn respect voor zijn voormalige vijand.
Hoe ziet u het?
Ik zie het als verzoening, ja. Geloof ik toch.
Maar vreemd blijft het?
Het is vreemd en speciaal, ja.
De pogingen van de Belgische overheid om de bewoners van de Oostkantons te assimileren lukken nauwelijks. De revisionisten, die aansluiting bij Duitsland willen, winnen snel terrein. Zeker als Hitler vanaf 1933 de macht heeft, neemt de Duitse propaganda toe en wordt het gebied geleidelijk verduitst. De Nederlandse journalist Nico Rost, die voor de Belgische socialistische krant De Vooruit in de zomer van 1938 op reportage is in de Oostkantons, schrijft:
nergens in deze kantons voelt men de onmiddellijke nabijheid van het Derde Rijk dan ook duidelijker dan in Sankt-Vith. In een der grote villa's bij de ingang van het dorp woont baron von Monschau, een der machtigste landeigenaars uit de streek. Onze landbouwbond, we hebben hier in de streek 40 eigen melkerijen, een paardenfokkerij, een landbouwschool en een veefokkerij. Natuurlijk alles volgens Duits model. De leraren van de landbouwschool hebben allen hun opleiding in het Duitse Rijk genoten. Dat spreekt vanzelf. Elk jaar maken we met onze boeren een paar studiereizen naar Duitsland. Nee, we gaan nooit naar België. Wat moeten we daar doen? Onze boeren zijn daar trouwens met geen stok naartoe te krijgen. Ze zijn van mening dat in het veel gesmade Duitsland toch een heel andere vrijheid heerst dan hier. Ze mogen daar hun liederen zingen.
Op 10 mei 1940 vallen de Duitse troepen de Oostkantons binnen. De Duitse wetenschapper Georg Scherdin, specialist op het gebied van Deutsches Volkstum en als officier ooggetuige, schrijft:
de 20-jarige strijd van Eupen Malmedy voor zijn Duits Volkstum heeft nu zijn afsluiting gevonden. Op 10 mei rukten Duitse troepen binnen in de steden en dorpen en bevrijden hen van de nachtmerrie van de Belgische dwingelandij, die des te onverdraaglijker geweest was omdat achter het chauvinisme van Duits vijandige gendarmen en overheidsinstanties en het onnatuurlijke Belgische staatsgevrocht dat haar provocerend optreden dekte, het Frans imperialisme stond. De bevrijding is een geschenk dat de Führer door zijn troepen aan de volksduitsers in Eupen, Malmedy en Saint-Vit gaf. Maar zij hebben dit geschenk echt verdiend. Het gebied is teruggekeerd naar het grote vaderland. Een nieuwe fase begint. Nog zijn 1000 krachten bezig om leven en organisatie van het gebied in overeenstemming te brengen met het Reich. Mannen van het Heimatfreie Front worden NSDAP-leden. Segelflieger worden SS'ers. Hitlerjugend en Bund Deutscher Mädel marcheren door de straten, waar het veldgrijs van de soldaat snel en normaal zicht geworden is.
Klaus-Dieter Klauser, voorzitter van de historische vereniging in Saint-Vit, memoreert de enorme euforie als de Duitse troepen binnentrekken, maar stelt ook vast dat die houding snel omslaat.
In de Tweede Wereldoorlog, 10 mei, die Duitsers marcheren hier in, hier in Holland, in Luxemburg. Hier in het gebied werden ze zeer vriendelijk begrüßt.
Toen de Duitsers binnentrokken, werden ze vriendelijk begroet. De bevolking was euforisch. De mensen applaudisseerden, gaven de soldaten koffie en bloemen. Mensen die pro-Belgisch waren, vluchtten. Het Duitse Rijk annexeerde het gebied. En de Belgische regering protesteerde niet, maar vluchtte naar Londen en liet dit gebied aan haar lot over. Maar de euforie vervloog snel toen het nationaal-socialistische machtsapparaat begon te functioneren en onze mannen werden opgeroepen voor de Weermacht, naar het Russisch front werden gestuurd en de eerste meldingen van gesneuvelden binnenkwamen. Bovendien vertrouwden de Duitsers de Oostkantonezen niet echt. Men vond het geen echte Duitsers, maar buitgemaakte Duitsers. Dat bracht voor de meeste mensen hier de onnuchtering.
En die werden dan naar Rusland aan de front geschikt. Viele werden sterven. En deze situatie brengt hier natuurlijk die ernuchtering. En die euforie is dan zeer snel weer vervlogen.
De meeste mensen merken weinig van oorlogshandelingen. Dat verandert als in september 1944 geallieerde troepen vanuit het zuiden oprukken en België bevrijden. En 3 maanden later de Duitsers met het Ardennenoffensief beginnen. Een wanhoopsoffensief in een poging de belangrijke haven van Antwerpen in te nemen. Met de Vlaamse historicus Peter Schrijvers, auteur van het boek Wreed als IJs, reizen we naar Bulingen, een plaatsje tegen de Duitse grens.
Een obelisk, graniet, midden op een rotonde. En op die obelisk staan tientallen namen van Amerikaanse militairen. Op 16 december 1944, 's morgens heel vroeg, vielen de Duitse troepen hier binnen. En ik kijk nu oostwaarts.
Ja, we staan hier op slechts een aantal kilometers van de Belgisch-Duitse grens. Wat belangrijk is te weten, een paar kilometer verder, waar dus na de bevrijding terug de grens met Duitsland ligt, ligt ook de Westwall, of de bekende Siegfried-linie. En men verwacht nooit echt van achter die Westwall een offensief in die moeilijk begaanbare Ardennen. Dus wat men doet is hier vooral Amerikaanse troepen stationeren die ofwel heel nieuw zijn en dus moeten ingewerkt worden in een rustige zone, of die al heel zwaar gevochten hebben, zoals in het Hürtgenwald. De 28e Infanteriedivisie bijvoorbeeld wordt naar hier gehaald om uit te rusten.
Hoe komt dat ze niet op de hoogte waren van het offensief?
Dat is een vrij interessante vraag. Daar zijn historici eigenlijk al jarenlang mee bezig. Er kwamen wel degelijk inlichtingen binnen over het feit dat achter de Westwall in dit gebied iets gaande was.
Daarachter in de diepe bossen, ja, het Reichswald.
Ja, voilà, dus in die wouden dat daar een merkwaardige activiteit was. Daar werden verkenningsvliegtuigen, zagen daar al wel eens bewegingen. Daar werden rare geluiden gehoord. En heel interessant, heel veel grensbewoners kwamen de Amerikanen zeggen dat in hun dorpen abnormaal veel Duitse troepen begonnen samengetrokken te worden. Ja. Maar het probleem lag hem eigenlijk bij het feit dat de geallieerden en de Amerikanen in dit stadium van de oorlog eigenlijk de Duitsers helemaal niet meer in staat achten een massaal, grootschalig offensief te beginnen. Het kon gewoon niet meer gebeuren.
Volgens de historicus Bruno Kartheuser heeft het Ardennenoffensief, ook wel von Rundstedt-offensief genoemd, een speciale betekenis voor de inwoners.
Drie dingen. Het ene is die Rundstedt-offensieve. Zum ersten Mal kommt der Krieg in ostbelgische Häuser und Wohnstuben.
Ja.
Bombardierung, Zerstörung.
Drie dingen. Met het von Rundstedt-offensief komt de oorlog voor het eerst in de Oost-Belgische huizen. Er wordt gebombardeerd en vernield. Er zijn burgerdoden. Dorpen worden geëvacueerd. Voor het eerst begreep men hoe anderen 4 jaar lang hadden geleden. Dan is de oorlog ten einde in België. Op het laatst in februari 1945, als de Amerikaanse troepen Kreewinkel veroveren, het laatste dorp in Oost-België. Maar de Oost-Belgische soldaten hebben allemaal nog hun Duitse uniform aan en strijden aan het Oostfront. Het duurt nog tot mei 1945 en vaak nog langer voor men weet wie er gesneuveld is, gewond of gevangen. Of wanneer hij thuis komt. Pas in de zomer wist men wie er allemaal deel hadden genomen aan de Duitse overheersing. Toen pas kon men beoordelen wie aan welke kant had gestaan, geredeneerd vanuit het nationale gevoel.
Dan na de tweede, daar gab es das nationale programma der Epuration, der Säuberung. Ook Oost-België had een Säuberung gehad.
Na de Tweede Wereldoorlog kregen we de zuiveringen in Oost-België. De militaire autoriteiten hebben 16.000 dossiers geopend op een volwassen bevolking van 40.000 mensen. Maar dat aantal is misleidend. Vele mensen waren natuurlijk lid van Duitse organisaties, want dit was Duitsland gedurende de oorlog. Daarom zijn hier verhoudingsgewijs veel meer mensen veroordeeld dan in andere delen van België.
Daar zijn we absoluut in de logiek of in de kwantiteit, in de proportie der anderen Belgische regionen Wallonie en Vlaanderen.
Bij Werner Miese staan de eerste naoorlogse jaren nog in zijn geheugen gegrift. Hij herinnert zich dat zijn vader in 1940 als Belgisch soldaat tegen de Duitsers vecht. En als de Belgische staat capituleert, als krijgsgevangene naar Duitsland wordt afgevoerd. Als zijn vader in hetzelfde jaar terugkeert, is Eupen een Duitse stad en wordt hij verplicht de gelederen van de Duitse Weermacht te versterken en aan het Oostfront te vechten. Als hij in 1945 weer naar Eupen terugkeert, wordt hij door de Belgische autoriteiten gevangen genomen. 5 jaar lang zit hij in een kamp. Werner Miese herinnert zich zijn vader vooral gehuld in een gestreept gevangenenuniform.
Als ik klein was, ja, ik geloof ieder zondag of ieder tweede zondag met mijn moeder naar Verviers.
Dat is 10 kilometer verder of zo?
Ja, 20. Ja. Vader bezoeken. Maar die was daar niet alleen, die was daar met honderden andere mensen van Eupen. Zo uit herinnering, dat was geen groot probleem. Ik heb dat in herinnering als een excursie.
Ja. Leuk naar uw vader toe?
Ja, ja, zo. Zo als op uw vader, ik weet niet, in het hospitaal was of zo. In het hospitaal, maar niet ziek. Zo.
Ja. Ja.
Voor mij, ik weet niet hoe dat was voor mijn moeder. En het was een avontuur met de tram naar Verviers. Fritten eten en zo.
De bevolking van de Oostkantons wordt liever niet meer geconfronteerd met deze periode, volgens historica Els Herreboud, archivaris van het Staatsarchief in Eupen.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn die mensen hier in vergelijking met
de rest in België heel streng gestraft worden. Men geeft, dat was gewoon omdat men dezelfde criteria aanwendde, het gerecht dan, dan zoals voor de rest van België. Maar natuurlijk, men kan onmogelijk het gebied dat niet bezet was, maar dat geannexeerd was. Dus die mensen waren volledig opgenomen in de Duitse staat. Hier gold Duits recht. De Duitse wetgeving gold hier. Dus men kon, het is normaal dat die mensen veel verder gegaan zijn in hun, tussen aanhalingstekens, collaboratie, samenwerking met Duitsland. En toch heeft men, hoewel men dat niet kon vergelijken, gewoon dezelfde criteria gehandhaafd van wie is collaborateur, wie is er geen. In Brussel heeft men dezelfde criteria gehanteerd als hier. En dat was natuurlijk fout. Dat was fout vertrekpunt, want men moest dus beseft hebben dat men dat niet kon voor de mensen hier, dat dat een geval apart was, maar men heeft dat dus niet gedaan. Er zijn heel veel mensen die dus voor jarenlang hun rechten verloren hebben. Ze mochten niet meer gaan stemmen, ze kregen geen paspoort meer, dus ze waren beknot in hun rechten. Er zijn ook mensen uitgewezen geworden naar Duitsland. Die families zijn verdeeld geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel verklikkingen geweest aan de Duitsers, dus van mensen die dus pro-Belgisch waren. Mm-hmm. Na de Tweede Wereldoorlog is het omgekeerde gebeurd. Is er een oproep verschenen in de krant, in de grensecho hier. Mensen, als u weet dat uw buur gecollaboreerd heeft met de vijand, dus met de Duitser, dan kom naar ons en geef die aan, verklik die. Wij hebben dus hier in het archief van Eupen zulke dikke dossiers met allemaal brieven waar de mensen hun buren gaan verklikken. En gewoonlijk waren dat afrekeningen tussen buren, tussen families. Meestal omdat die buur hetzelfde gedaan had met Gent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deden zij dat op hun beurt na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat heeft natuurlijk het klimaat verziekt, totaal verziekt. Ja. Er zijn dorpen, ik ken een dorp hier in de streek, dat is dus tot op vandaag verdeeld in twee kampen. Dat is natuurlijk sterk verminderd, omdat er generaties gevolgd zijn. Maar het heeft dus enkele generaties geduurd. En ik ben dus hier gekomen 15 jaar geleden. Ik ben een Vlaamse. Ik sta daar dus volledig buiten. En ik ben het eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd werd, ben ik echt geschrokken van de kracht waarom, dus dat nog zo fel heerst hier tussen de families. Dat was gewoon totaal niet verwerkt.
In 1945 stelt de Belgische regering Henri Hoen aan als districtscommissaris voor de Oostkantons. Evenals Herman Baltea na de Eerste Wereldoorlog moet Hoen nu de bevolking van Oost-België laten assimileren. Maar hij moest het beter doen dan Baltea, die het eigenlijk niet was gelukt echt goede Belgen van de bewoners te maken. Hij wordt daarbij ondersteund door burgemeester Tsimmerman van Eupen, die in een toespraak in 1945 zei:
om Eupen eens en voor altijd tot een Belgische stad te maken, is het noodzakelijk dat de nieuwe bevolking uit het Waalse binnenland zich mengt met onze tegenwoordige bevolking. En dat die nieuwe Waalse bevolking onze oude bevolking opzuigt. En daardoor voor eens en voor altijd van onze stad de identiteit wegneemt die onze stad door de lange Duitse heerschappij heeft aangenomen. Zodat uiteindelijk onze lieve stad Eupen zo zal denken, handelen en voelen zoals alle medeburgers uit het binnenland denken, handelen en voelen.
Christoph Brühl schreef een dissertatie over de Duits-Belgische betrekkingen na de Tweede Wereldoorlog. Hij memoreert de Belgische assimilatiepolitiek.
Dazu kam, dass ja der belgische Staat nach dem Zweiten Weltkrieg eine rigorose Assimilationspolitik verfolgt hat, wo also in der Schule das Französische nach vorne.
De Belgische Staat stond na de Tweede Wereldoorlog een rigoureuze assimilatiepolitiek voor, waarbij op school het Frans voertaal moest worden. De fouten die men in het interbellum maakte, wilde men vermijden. Men koos nu voor een francofone politiek. Dat was wat burgemeester Tsimmerman bedoelde met zijn Belgisch denken, voelen en handelen. En het werkte omdat de mensen nu liever Belg waren dan voor de oorlog. Wat de Belgische regering in die 20 jaar niet voor elkaar kreeg, lukte nu wel, omdat de mensen 4 jaar Duitse bezetting achter de rug hadden. Men werd een goede Belg, maar de meesten wilden zich niet meer politiek engageren. Geen lid meer worden van welke vereniging dan ook. Men wilde zich politiek niet meer uiten. Dat was te merken aan het aantal blanco stemmers tijdens verkiezingen. Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw was dat het geval. Gelukkig is deze ontwikkeling ten goede gekeerd sinds de inrichting van de Duitsstalige gemeenschap. Het aantal blanco stemmers loopt nu sterk terug.
En het is een van de positieve ontwikkelingen der letzten Jahrzehnte met de inrichting der Duitssprachigen Gemeinschaft, dat also dieser Weißwähler-Anteil doch stark zurückgegangen is.
De bewoners worden liever niet herinnerd aan de oorlog. Volgens Els Herreboud heeft de verdringing grote vormen aangenomen.
Het is dus inderdaad zo dat na de Tweede Wereldoorlog en tot voor enkele jaren dat heel veel mensen een beetje een afkeer hadden van hun eigen geschiedenis, niet daarmee wouden geconfronteerd worden, omdat ze voor vele mensen te pijnlijk geweest is. En de reactie van die mensen is toen geweest dat ze gevlucht zijn in een, ja, dan wil ik er niets meer mee te maken hebben, dan ga ik ook niet meer stemmen voor de Belgische regering, dan onthoud ik mij liever. Dus die wouden daar niet mee geconfronteerd worden.
Voordat ik een verkeerde beslissing neem of zo?
Ja, maar ook een beetje onvrede met wat er allemaal gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. En dat is inderdaad niet de mooiste bladzijde uit de geschiedenis van België, haar relatie met de Oostkantons of met de Duitsstalige gemeenschap. En men hoefde ze daar helemaal niet aan te herinneren. Dat wouden ze gewoonweg niet. En het is pas in de laatste jaren dat men meer en meer is gaan durven zich confronteren met het verleden. Dat er een aantal publicaties verschenen zijn, zodat men stilaan er toch weer over praat. En men nu pas, dat proces is hier heel laat op gang gekomen.
Volgens Kart Teusser herdenken de Oostkantons de Tweede Wereldoorlog niet omdat ze geen schuld erkennen.
Nee, men vergist het zeer gerne. Also man macht, es gibt eine kleine offizielle Feierlichkeit bei der Gemeinde. Beim Volk nicht.
Nee, 5 mei 1945 wordt hier niet gevierd. Die datum vergeet men graag. Er vindt geen herdenking plaats door de gemeente of door het volk. Hier wordt de 11e november, Wapenstilstandsdag, gevierd met redenvoeringen. Mei 1945 wordt klein gehouden. Reden is de onduidelijke houding tegenover de geschiedenis van 1940-1945. Alle landen hebben hun verontschuldigingen aangeboden, maar in Eupen hebben ze van een dergelijke geste nog niet gehoord. Dat zou betekenen vergeving vragen voor het onrecht dat Oost-Belgen hebben aangericht. Wij zouden moeten zeggen: wij zijn ons ervan bewust dat we deel hebben uitgemaakt van een misdadig systeem en we vragen om vergeving. Maar dat zijn frasen die we hier de komende 100 jaar niet zullen horen. Zoals in Duitse militaire kringen heeft men ook hier snel de rol van het slachtoffer aangenomen. Als men een officiële verklaring zou afleggen waarin men erkent dat men zijn daden tijdens de oorlog als onterecht ziet, zou dat de openbare moraal een impuls geven. En dat verwacht ik van een democratie. Ik zou het nog graag beleven dat Oost-België een democratie zou worden.
Dan wäre die offizielle moraal weer im lood. Dat erwarte ik van een democratie. En ik möchte gerne es die nog erleben, dat Oost-België ook een democratie würde.
De laatste decennia hebben de Oostkantons een ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig valt het gebied op het Franstalige Malmedy na samen met dat van de Deutschsprachige Gemeinschaft, de Duitsstalige gemeenschap. Een taalgebied met een autonomie waarop menige minderheid jaloers zou zijn. Karl-Heinz Lamberts is minister-president van de Duitsstalige gemeenschap. Als leider van de Belgische deelstaat, de kleinste regio met wetgevende bevoegdheden in Europa, vragen we hem hoe het komt dat een dergelijk klein gebied met maar 75.000 inwoners een naar verhouding zo grote rol speelt.
De Vlamingen en de Walen discuteerden over de toekomst van België en wat ze daar aan autonomie voor zichzelf wensten. En elke keer als dat dann dus geregeld was, hebben de Deutschtaligen meer of min hetzelfde gekregen. En zo is de evolutie van de Deutschtalige gemeenschap naar een Belgische deelstaat of een regio met wetgevende bevoegdheden gebeurd. Het is het oorsprong in de verdrag van Versailles. En het is de consequentie van het federaliseringsproces van België.
Begrijp ik het dan goed dat u de basisautonomie in feite in de schoot geworpen heeft gekregen? Hoor ik dat goed?
Ja, dat is een beetje overdreven. In het politieke leven wordt niets in het schoot geworpen. Maar de omstandigheden zijn zo dat het mogelijk was deze autonomie voor de Duitsstalige gemeenschap te krijgen. En dat is specifiek een resultaat van deze veranderingsproces die België kent vanaf de jaren 70 van het Laatste Ui, waar wij deze weg naar een bondstaat begonnen hebben in te gaan. En zonder deze evolutie zou dat nooit gebeurd zijn. Hè.
We vragen hem of de bevolking van de DG wel een eigen identiteit heeft, behalve de Duitse taal.
Daar zal iedereen u misschien kunnen zeggen wat hij niet is, maar het is moeilijker te zeggen wat ze denn nu zijn. En een Duitsstalige burger zal misschien zeggen, ik ben een Duitsstalige Belg. Maar wat is een Belg? Een Belgische identiteit is een samenvatting van de Vlaamse en Waalse identiteit en ook van de identiteit van de Duitsstalige hier. En dat is dus niet zo eenvoudig daarover iets uit te spreken. En de mensen zijn zeker ervan overtuigd dat ze geen Duitsers zijn. En ze zijn ook ervan overtuigd dat ze geen Walen zijn. Maar ze moeten nu weten wat ze zijn. En dat is zoiets wat ze nog verder moeten verdiepen en te definiëren en te... Ik denk dat daar ook de grenssituatie hier een heel grote rol speelt. De mensen leven in een heel klein gebied. En het is zo een beetje de unique selling point van deze regio dat ze Duitsstalige Belgen zijn, die dan ook wensen een beetje zo een brugfunctie wederzijds uit te oefenen.
De Vlaming Selm Wenselaars, auteur van het boek De Laatste Belgen, heeft zich verdiept in de identiteit van de DG, de Duitsstalige gemeenschap.
De huidige minister-president, Karl-Heinz Lamberts, probeert heel sterk om een Duitsstalige gemeenschapsidentiteitsgevoel te creëren. Hij heeft een aantal middelen daarvoor uitgetrokken. Hij heeft getracht bijvoorbeeld met een sticker, een autobumpersticker, waar dan DG op staat. Die kan dan naast de B van België geplakt worden. Daar heeft hij heel veel kritiek op gekregen. En die actie is ook helemaal niet zo breed ondersteund. Dat was absoluut geen succes. Er zijn pogingen en die lopen altijd stuk. Ja, het is kunstmatig, het is een gebied dat eerder door de loop van de geschiedenis samen is gekomen. En ze hebben wel een lotsverbintenis, namelijk dat ze in een land zijn aangekomen, ondertussen al een hele periode geleden, waar ze niet echt welkom waren en zich niet thuis voelden. Maar ondertussen, mijn inziens, je hebt een heel sterke lokale identiteit. Dus men is heel sterk, heel dorpsgebonden. Je hebt ook niet meteen een grote stad in de buurt. En wat nu sinds de jaren 70, 80 heel sterk meespeelt, is ook die regio waar ze deel van uitmaken. En dat heeft de geesten wel opengezet. Dat heeft ook de angel eigenlijk eruit getrokken. Namelijk de moeilijke verstandhouding die je vanaf de Tweede Wereldoorlog hebt met Duitsland. En wat zie je dan vanaf de jaren 70? Vanaf de jaren 70 heb je het Europa van de regio's. Dat sterk opkomt.
Dus niet alleen maar meer een negatieve identiteit?
Nee. Als we dat kunnen stellen, zo, ja, de Europese is inderdaad een heel positieve. Ja. Ja. En ik denk dat er niet gek veel Europeanen nog zijn tegenwoordig. En ik denk dat ze daar nu rondlopen. Het zijn misschien niet de laatste Belgen, maar wel de laatste Europeanen.
Feit blijft dat de bewoners van de Duitsstalige gemeenschap gebaat zijn bij handhaving van de status quo als onderdeel van België. Het geeft hen autonomie en zekerheid. Misschien hebben zij wel het meeste belang bij een Belgische eenheidsstaat en zijn zij de laatste Belgen. Maar wat als België uit elkaar valt in Wallonië en Vlaanderen, leggen we Karl-Heinz Lamberts voor.
Indien de scenario van een uiteenbreken van België zal gebeuren, waaraan ik persoonlijk niet geloof, maar wat ook niet compleet onmogelijk is, dan is voor ons vooral belangrijk dat wij verschillende keuzes hebben. Het is altijd moeilijk iets te doen die nu geen alternatieven heeft. En voor ons is dan een heel groot spectrum van mogelijkheden. We kunnen met een van de andere delen van België samen in de toekomst gaan. Wij kunnen met een andere staat verzoeken samen te komen. Het zij Duitsland, het zij Luxemburg bijvoorbeeld. Maar ik denk dat de grotere deel van de mensen dan ook daarover wensen na te denken of een samengaan met Luxemburg niet interessant is. En het bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid een onafhankelijke staat te worden. Er bestaan in Europa heel wat Kleinstaaten, die nog kleiner zijn dan de deutschstalige Gemeenschap. Bijvoorbeeld Liechtenstein is kleiner dan de deutschstalige Gemeenschap, wat de oppervlakte, maar ook wat de bevolking betreft. Maar dat zijn speculatieve hypothesen. Van belang is dan werkelijk dat in deze zeker niet wenselijke geval verschillende mogelijkheden bestaan.
U luisterde naar het tweede en laatste deel van De Laatste Belgen. U hoort de stemmen van Astrid Nauta, Emma Elma Zwart, Gerard Leenders, Anton de Goede, Jurk Willig, Olof Oudheusden en Aad van die Kerk. Met dank aan Renate Ducomble van de Belgische Rundfunk en aan Els Herrebouts van het Staatsarchief in Eupen. U kunt van dit programma een cd bestellen, van deze twee programma's, want het was een tweeluik, een cd bestellen door €8,50 over te maken op Giro 444-600... ten name van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van De Laatste Belgen.